iedereen dan buikpijn voor mij alleen, toch?
Dit kan niet.
Wat dan?
Hey, hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering Tijd in Beeld. We zitten inmiddels in periode D en we gaan het hebben vandaag over Nederlands-Indië, Indonesië, revolutie.
Ja, revolutie of revolutie?
Ja, nou, als we David van Rijbroek aanhouden, dan is het revolutie, S-I, in het Maleis gespeld.
Is het Maleis of Bahasa Indonesia? Ik denk de tweede, dat het Indonesisch is.
Ja, oké. Okay. Ja. Omdat het op Java... Ja, oké.
Okay. Nee, maar het is ook mooi, omdat het wel lijkt op het woord revolutie.
Ja, sowieso heel veel Indonesische woorden die nog uit het Nederlands zijn. Dus ja. Handdoek.
Politie.
Ja, of knalpot. Dat is een
fiets.
Uitlaat.
Oh ja.
Ja. Ja. Ja. Dus er zat een groepje. Ik was op Bali. Jakarta. En daar zat een groepje oude mannetjes. Ja, ja. Ja. Een groepje oude mannetjes zat aan fietsjes te klussen. En toen probeerde ik in mijn beste Engels te vragen van... Goh, verdien daar nou een leuke boterham mee? En toen spraken ze gewoon Nederlands terug. Ja, nee, ja. Dat is best leuk.
Want je had de ambitie als fietsenmaker? Of?
Nee, gewoon een beetje human interest, Pieter.
Okay. Dat heb ik niet.
Dat is dat je vragen stelt aan andere mensen in plaats van opmerkingen daarover ingaat. Ja.
Over 10 jaar kan je die vraag niet meer stellen. Want nee. Die generatie, die is er niet meer.
Nou, ja. Ik heb dat dus tijdens mijn huwelijksreis... Ging naar Indonesië toe. Moest ik ook ik was toen nog aan het studeren op de universiteit voor mijn eerste graad. Toen moest ik een onderzoekje doen. En toen dacht ik, nou, laat ik die twee dingen nou eens combineren. Dus ik heb tijdens mijn huwelijksreis een praktijkonderzoekje gedaan. Wat vinden Indonesiërs vandaag de dag van Nederlanders? Nou, dat was in 2017. Zeg ik dat goed? Nee, 18.
Danielle, leuk dat je luistert.
Ja, sorry.
Hij gaat luisteren.
Die luistert niet. Dus toen ben ik gewoon op straat gaan vragen. En eigenlijk was de conclusie dat ze zeiden... Ja, weet je, we willen graag naar de toekomst kijken. Het maakt ons eigenlijk niet zoveel uit. In de musea worden we als Nederlanders echt wel afgebeeld... als keeldoorsnijdende soldaten die vrouwen en kinderen vermoorden. Maar voor de jongere generatie, want die sprak ik dan aan vanwege het Engels. Ja, ze zeiden, ze hebben heel veel slechte dingen gedaan, maar we willen vooruitkijken. Maar laten we ook niet vergeten wat jullie hier de spoorlijnen hebben aangelegd en zo. Dus ik dacht dat er een veel negatieve beeld uit zou komen, maar dat bleek eigenlijk niet zo te zijn. En nou is dat heel gekleurd, hè, want ik heb niet elke Indonesiër gesproken natuurlijk.
Ja, maar je hebt ook een ander museum. Misschien is het waarschijnlijk niet hetzelfde museum. Ander museum, volledig gericht op Sukarno. Waarbij ze ook, als je die proclamatie houdt, dat je die hele proclamatie, iedereen is daar in een grote maquette is daar afgebeeld. Als levensechte poppen.
Oh ja?
En luisteren ze naar de proclamatie en die speelt om de 10 minuten speelt die opnieuw af. En dat is,
waar is dat dan?
Dat is complete propaganda. Ja, dat weet ik niet meer.
Okay.
Nee, zoeken we op. Ja, zet ik in de comments.
Het zou logischerwijs natuurlijk zijn op de plek waar hij dat bij het presidentiële paleis waar hij dat heeft uitgeroepen.
Ja.
Dat helemaal geïmproviseerd was, toch?
Ja. Ja, en hij is onder druk gezet ook, hè, om het uit te roepen. Er was een wat gematigdere nationalistische stroming en een radicale. En de verhalen gaan over dat hij toch ook wel onder druk gezet is dat nu het moment was. En dat hij zelf eigenlijk nog wat langer wilde wachten. Maar onder druk van de radicale nationalisten eigenlijk toen de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. Ja. Mm-hmm. Maar goed, hè, ik weet er niet van hoe het in de rand van. Maar
is het ook niet zo dat hij een soort eindigde met van jongens en ga nu maar naar huis, want het komt goed, zoiets?
Ga maar rustig slapen.
Dat weet ik niet.
Ja, een beetje in die strekking. Ja. Zo van joh, hij probeerde eigenlijk te kanaliseren, het geweld te kanaliseren. Want anders was het gewoon compleet geëscaleerd.
Nou ja, je kunt nogal wel zeggen dat die Bersia-periode redelijk heftig was natuurlijk.
Nee, maar een proclamatie, dat is natuurlijk iets interessants. Want je zegt gewoon, we zijn nu vrij. En we zijn nu onafhankelijk. Maar dat kan ik ook zeggen van nou, vanaf nu is Zimbabwe onafhankelijk en gaan we weer rustig terug.
Heerlen.
Heerlen wordt de hoofdstad. Maar het is wel eigenaardig dat je dat dus maar afkondigt en dan is het zo.
Ja, maar
dus bij gebrek aan Nederlandse aanwezigheid kan je dat doen.
Nou ja, er is natuurlijk ontstaat een machtsvacuüm na de Tweede Wereldoorlog. Als Japan zegt, wij geven ons over. Ja, dan zijn er wel Britten en Amerikanen in de buurt. Maar die hebben nog niet de machtsbasis daar. Ja, dus ik vind het juist heel logisch dat het dan gebeurt. Ja. Die nationalistische gevoelens die zijn natuurlijk al vanaf begin 20e eeuw. Als je er dan een kans zich voordoet, dan grijp hem.
Ja. Bij afwezigheid van allerlei andere in dat gat springen. Ja, ja. Dat is gebeurd.
Ja, tuurlijk. 17 augustus 1945, dan is die proclamatie. En daarna, dan loopt het volledig uit de hand, escaleert het uit de klauwen.
Compleet.
Het was feest.
Maar wie?
Jullie kennen de vlag, hè, van Indonesië.
Ja, ja, met die mooie
rood-wit
adelaar.
Rood-witte baan.
Ja.
Hebben ze op heel veel vlaggen.
Geruda.
Hebben ze het blauw van de Nederlandse vlag afgeknipt.
Ja.
Dat was nationale vlag.
Vind ik goed. Ja. Heeft iedereen al in huis?
Ja, jij bedoelt de Garuda, dat beest van wat ook bij Garuda Indonesia op de vliegtuigen staat.
Ja, ja.
Misschien kennen mensen het daarvan. Is het sponsor geweest van Liverpool, volgens mij ook.
Ja, dan gaan we het over voetbal hebben, dan haak ik even af.
Anders beginnen we even over eten en drinken, Bart.
Indische eten, joh. Van het weekend nog. Lekker saté gemaakt en rendang. Oh, zo'n rijsttafeltje. Sayo-boontjes.
Echt heel goed.
Een rendang samoor, inderdaad. Ja. Heerlijk.
Op mijn huwelijksreis ben ik ook echt aangekomen, jongen. Ik heb alleen maar gegeten daar.
Ja, terwijl het best mager is over het algemeen. Behalve als je kokosmelk gebruikt.
Jij was niet mager.
Ik was niet mager. Alles met pindasaus, jongen. Goed.
Lekker, man.
Echt goed. Pindasaus. Hollander ook, hè.
Wat dan?
Saté. Saté-saus.
Ja, joh. Pindasaus, saté-saus.
En eigenlijk katjang-saus, maar...
Oké.
Nou ja, right. We gingen terug naar die 17...
Waar ga je nou naartoe, Bart?
17 augustus. Ik probeer de hele tijd op 17 augustus uit te komen, mijn nak.
Ja.
Wie gingen er aan de haal? Want na die proclamatie, als ze rustig naar huis moeten... Nou, ze zijn niet echt rustig naar huis gegaan.
Nee.
Wie zijn er aan de haal gegaan met die proclamatie?
Hoe aan de haal gaan met de proclamatie, weet ik niet. Maar er ontstaat natuurlijk in de jongere bewegingen in Indonesië... ontstaat er een soort van, hoe zeg je dat? Empowerment of zo? Van, hé, wij hebben het nu voor het zeggen. Dus er worden Japanse wapendepots overvallen. En mensen gaan actief op zoek naar mensen die bij de voormalige kolonisator hoorden. En die worden echt hard aangepakt.
Was er een plan?
Nee.
Nee. Chaos.
En dat is natuurlijk...
ook de Britten konden weinig doen natuurlijk.
Ja.
Ja, want dit ontstaat plotseling natuurlijk. Ook het uitroepen van die onafhankelijkheid. Dus er is niet een uitgerold plan van... en nu gaan we die stappen door. En vergis je niet, hè, 18.000 eilandjes. In het begin dachten, of eerder dachten ze 15.000. Hebben ze een keer geteld, waren het 18.000. Dit is ook niet overal. Hè, dus dit is met name op Java en ook op Sumatra wel. En ook wel op Lombok. Maar heel veel eilandjes speelt dit ook niet. En vanochtend had ik in het werkcollege met mijn groep erover. Het is het grootste moslimland ter wereld. Maar niet iedereen voelt zich Indonesiër. Hè, dus de islam is wel een verbindende factor. Maar de culturele diversiteit tussen al die eilanden is enorm. En iemand die van Borneo komt voelt zich anders dan van de Molukken. En dan iemand van Sumatra bijvoorbeeld.
Ja. Het is echt onvergelijkbaar.
Ja, absoluut.
Het heeft ook een soort gelegenheidskarakter. Nu zijn we boos. Nu kunnen we aan die wapens komen. Dan zal ik die buurman die me altijd dwars zat, die zal ik eens even pakken. Hè. En dat waren dan vaak Indo-Europeanen. Hè, dus gemengd Europese Indische afkomst. Ja, de gelegenheid maakt de dief of iets in die richting. Hè. Bijltjesdag. Nu kan je ze pakken. En als er geen wettelijk gezag is, of een sterke politie, of nou ja, die Britten, dat is er allemaal niet. Nou, dan is dat het moment om eens een keer je punten te maken. Is dat fair of heeft dat met rechtsstaat te maken? Ja, niet veel. Maar de gelegenheid, die was er.
Ja. Ja, en het gekke is, die Japanners die eerder dus als politiemacht optraden, die waren er wel, maar die trekken zich gewoon terug. Die zeggen eigenlijk van, wij doen niet meer mee.
Ja. Kijk het maar.
Net als Famke Louise. Ik doe niet meer mee. Ja. Maar die zeggen gewoon van, wij onttrekken ons nu aan de samenleving.
Famke Louise doet inderdaad niet meer mee.
Nee. Maar toch, interessant. Ik had nooit verwacht dat we in Tijd in Beeld podcast nog eens op Famke Louise uit zouden komen.
Nee, is dat gewoon te wachten omdat je haar een keer kon noemen? Kom op.
Hoeveelste aflevering is dit? De 20ste of zo?
223.
Het voelt als er meer dan 100.
Ja? We zijn aan slijtage onderhevig, merk ik.
We worden ook ouder.
Ja. Maar die Japanners trekken zich terug. Ontstaat het machtsvacuüm. De jongeren met name, de Bermuda's, grijpen naar de wapens. Vaak zelfgemaakte wapens, bamboestokken die ze aanpunten. En ze gaan naar die Indo-Europese of naar die Europese families toe.
Ja.
Hadden die dat niet kunnen aanzien komen?
Dat is achteraf kijken heel goed.
Daar hou ik ook wel van.
Nee, ze zagen het niet goed aankomen. Maar het is ook een soort van misconcept wat ze zelf hadden van... Ja, de Japanners, dat zijn de echte slechterikken. En Indonesiërs, Indiërs, dat zijn allemaal heel vriendelijke, zachtaardige mensen. Wij zijn ook heel aardig voor hen. En natuurlijk, ze zijn wat dommer en wat trager. En er zijn dus allerlei stereotypen die daar heersten. Ze zijn gedwee. Dat heeft ze in slaap gesukkeld. En ja, veel Nederlanders die daar zaten dachten dat ze daar gewoon hartstikke goed werk deden om, ik noem het maar even de inborlingen of de inheemsen, om die daar een beetje wat bij te brengen.
Ethische politiek?
Nou ja, bijvoorbeeld. Ja, dan kan je, dat is niet slecht, ethische politiek, maar de onderliggende gedachte was toch iets van, ja, die arme klungels.
White man's burden.
Ja, laten we ze een beetje helpen en dan misschien over 200 jaar zijn ze dan klaar om misschien iets meer zelfstandigheid te krijgen.
Ja, ja, maar vergis je niet,
en dat is dus wel een racistisch tintje in dat opzicht. Dat je dus die bevolking niet echt serieus neemt. Het is niet hetzelfde als van we slaan ze in elkaar omdat ze een andere huidskleur hebben. Maar ja, je behandelt ze werkelijk anders.
Ja.
Maar ze zagen het helemaal niet als gevaar. Ze dachten, nou, wat zullen ze blij zijn dat de Japanners weg zijn. De echte slechterikken. En dat Nederland weer terugkomt.
En de Nederlandse regering ziet het ook vrij laat pas aankomen. Ze reageren ook vrij traag.
Nou ja, Wilhelmina heeft natuurlijk wel op een gegeven moment in een boodschap gezegd dat er een mate van zelfbestuur voor Indonesië zou komen onder...
Uit mijn hoofd 7 december 1942. Een jaar na Pearl Harbor.
Pearl Harbor, oké. Okay. Ja.
Oh, oké. Okay.
Maar er is wel een idee van... dan kunnen ze op den duur wel wat zelfbestuur krijgen, maar wel onder onze vleugels. Mm-hmm. En vergis je ook niet, er zit natuurlijk behoorlijk... grote groep in Nederlands-Indië ook in interneringskampen. Hè? Dus zagen ze het aankomen. Ja, geen idee. Of ze goed konden peilen hoe het sentiment was. Dus die interneringskampen, wat eerst dus een verplicht opsluitplek wordt, wordt ook soms nog een beschermplek om maar aan die Pemuda's te ontkomen. Nou, wel interessant hoe dan zo'n plek kan veranderen als... Ja, toch naar een beschermingsmiddel eigenlijk ook.
Je hebt gelijk, maar ze hadden het ook kunnen aanzien komen... bij wijze van spreken in 1935 of 1939. Maar toen zagen ze het ook niet aankomen.
Ik vraag me dat af, want als op een gegeven moment... alle politieke partijen verboden worden en mensen gedeporteerd worden... En mensen die met te al te nationalistische gevoelens worden verdwijnen bijvoorbeeld... dan kun je wel zeggen van oké, ze zien dat het nationalistische sentiment groter wordt... dus dat ze ergens wel denken, dit kan fout lopen. Dus misschien realiseren ze zich dat niet actief... dat dus daarna kan ontsporen in geweld... maar ze zien het nationalisme absoluut als gevaar.
Ja, oké.
Okay. En wat kan je ook doen? Hè? Dat is denk ik ook de vraag.
Nou ja, dat politieke partijen verbieden.
Nou, en als je Sukarno en Hatta deporteren.
Is, nee, maar als je denkt dat het klein is, dan kan je het ook kleinschalig aanpakken. En dan zeg je inderdaad van die en die personen die gaan we nu gevangen zetten of iets dergelijks. En dan ben je van het probleem af. Ja, het was veel groter dan ze dachten. Dat denk ik dus. Hè. Natuurlijk zagen ze een Hatta of dat soort figuren zagen ze wel. Maar ja, waarschijnlijk hebben ze dat onderschat. Van ja, dat zijn een paar enkelingen die, als je die maar koud stelt, dan ben je klaar. Maar ja, dat is natuurlijk wel een misvatting.
Ja, de Aziatisch nationalisme was er natuurlijk al. En daar geldt dit natuurlijk ook voor. De geest was al uit de fles. Dus je kunt wel Sukarno en Hatta naar boven Digul deporteren. Maar het idee is er natuurlijk. Ja. Want de mensen die in Europa gestudeerd hadden, dat vertelt David van Rijbroek ook in zijn boek, die richten schooltjes op. Hè, dus lokale schooltjes met de ideeën vanuit Indonesisch perspectief gaan ze daar onderwijzen. Ja, die wakkeren dat aan.
En Sukarno die heeft daar op Indonesisch of op Java zelf zeg maar kweekschool gedaan, maar ook dat is een voorbeeld daarvan. Hij is Europees geschoold, zeg maar, niet in Europa, maar dan toch in ieder geval op Java.
Nee, maar Hatta wel.
Hatta
heeft gewoon in Leiden gestudeerd. Ja, en die heeft Anton de Kom ontmoet.
Zeker, zeker.
Dat was wij echt een eye-opener. Ja. Dat deze twee mensen die dus een rol in de Nederlandse geschiedenis hebben, elkaar dus ontmoet hebben.
Ja, de Kom was heel actief in de Indonesische vrijheidsstrijd in Nederland dan. Ja, dat zijn aparte lijntjes die er dan gaan lopen.
Over ontmoetingen. Die Sukarno heeft ook van Jan en Alleman ontmoet. Hè? Ik zag foto's van Marilyn Monroe heeft hij ontmoet.
Serieus?
Kennedy heeft hij ontmoet. Er zit ook nog een verband tussen.
Oh ja?
Die Sukarno werd op een gegeven moment... werd hij ook.
Nee, je wilde Marilyn Monroe en Kennedy. Die link wilde ik.
Volgende podcast.
Dat is een andere podcast inderdaad. Die hebben we nooit afgemaakt. Hè, die Koude Oorlog podcast.
Happy birthday.
Oh jee, Bram gaat zeggen, hou het aan.
Was dit Rowan Hess of was dit Bram?
Zijn gele shirt gaat... Nee.
Warm hier een feestje.
Glaasje water, glaasje water.
Even koffie halen. Anyway. Waar was ik? Helemaal van mijn apropos.
Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe. Sukarno. Die zich graag laat fotograferen met allerlei, vooral Amerikaanse iconen. Daarmee wilde hij natuurlijk ook aangeven dat hij veel westerse contacten heeft. En dat hij daarmee...
In de jaren 60 is dat toch al niet zo gek. Dus dat hij dan met Kennedy ontmoet. Dat in die periode 45 tot 50, dan is het denk ik urgenter voor hem, toch?
Ja, ja.
Ik weet niet of hij dan ook mensen ontmoet dan. Maar,
nee, nog niet zo. Nee, dan was hij veel meer met de Indische zaak bezig. Ja. En natuurlijk die politionele acties die eraan kwamen.
Ja. Het artikel nog wel. Zullen we even nog bij het artikel?
Ja. Ja.
Terrorist of vrijheidsstrijder? Waarom zou de schrijver daarvan zo'n titel kiezen, denken jullie?
Ja, lekker op scherp zetten de boel.
Ja?
En ervoor zorgen dat we het gaan lezen.
Zien we vaker. Zo dat
clickbait.
Clickbait. Maar dan op papier.
Daan, jij bent hoofdredacteur.
Van?
Ja. Van Kleio.
Oh ja, goed. Ja.
Heb je nog meer bladen? Of,
maar die kan alles, die man.
Ja. Maar hoe werkt dat? Dus is zo'n titel clickbait, doen jullie dat ook in de Kleio?
Nou, niet zo scherp als dat. Wij zijn juist natuurlijk een blad voor docenten geschiedenis en historici die juist het genuanceerde beeld hebben. Dus wij zetten dingen niet zo op scherp.
Oké. Okay. Waarom schotelen wij het onze studenten voor dan?
Omdat je het gesprek krijgt. Je had net zo goed Willem van Oranje er neer kunnen zetten. Of Che Guevara.
Willem van Oranje terrorist?
Ja, of vrijheidstijden.
Si.
Ja,
ik denk het ook wel.
En je kan daar het gesprek over voeren. Hè. Er zijn argumenten voor, zijn argumenten tegen. En je wilt graag dat je er zelf over nadenkt en de juiste argumenten kiest.
Ja. Ja, en aangeven dat er dus sprake is van meerdere perspectieven op dezelfde zaak. Ja. Dat willen we natuurlijk.
Wilhelmina, terrorist.
Nou,
nee, nu ga je te ver. Nu ga je te ver.
Ik hoorde laatst dat Wilhelmina in haar Londense tijd, is echt een sidestep, maar dat ze in haar Londense tijd hoe heet dat ook weer? Van Breaking Bad, die drugs.
Met amfetamine.
Ja.
Ja, ze was niet te genieten.
Had zij een camper?
Nee, maar dat ze aan crystal meth was verslaafd.
Ja, echt?
In Londen geraakt. Dat is ook dat gedrag voor een deel verklaart. Dat hele bozige. Nou ja, goed. Gaan we
een ander zitten we nou in de terrorist? Terrorist?
Ja. Ik hoorde haar.
Drugsgebruik maakt je geen terrorist natuurlijk. Hè?
Nee,
maar
ze was echt een draak voor de onderdanen. En hebben we het eigenlijk over iets heel anders, hè?
Nog steeds niet die podcast
over de Oranjes en hun.
Maar om de bloedlijn zeker te stellen, dat vind ik altijd frappant. Hè? Dus wij zijn hier allemaal vaders. Dus, we hebben vier vaders. Ja. Dat zouden we ook als podcast in de week kunnen nemen.
Ja, onze Pepijn van Lanen heeft papa dat al, hè?
Ja, inderdaad, ja. Maar stel je nou voor, hè, jullie moeten vluchten. En omwille van de bloedlijn van het Koningshuis worden de kinderen naar Canada gestuurd. Dus die is een aantal jaar niet bij haar kinderen geweest. Dat is toch gek?
Wat een tijd heb je dan over, man.
Ja, dan heb je wel veel tijd. Kun je wel uitslapen?
Ja, maar lekker aan de crack.
Canadese crack. Ja. Ja.
Hoe maar dat is toch gek? Op?
Nee, maar Wilhelmina, die was al wat ouder. Juliana, die was toch gewoon volwassen, haar kind. De kleinkinderen heeft ze niet lang gezien. Beatrix was net geboren in 38 of zo, toch?
Ja, weet ik niet precies. Ja, maar de andere kinderen worden in oorlogstijd geboren, denk ik, toch zelfs?
Hierin.
Ja, maar dat zijn dus de kinderen van Juliana.
Ja, ja, ja. Ja. Dus maar oké, maar haar kind zie je dan... Of, ik bedoel, ze ziet Wilhelmina toch ook niet?
Nee, nou en? Ja. ik zie mijn moeder ook niet heel vaak. Ik ben altijd blij dat ik haar zie, maar ik zie jou ook niet zo heel vaak.
Oké. Okay. Ja, Canada en Heerlen ligt natuurlijk ook op dezelfde afstand.
Af, inderdaad, ja. Maar goed.
Okay. Ik zie dat gebeuren dat we straks een soort bingo hebben. Elke keer als wij het Koningshuis bashen, dat je een shortje moet nemen.
Jullie bashen het Koningshuis. Ja. Ik ben hier zeer oranje gezind.
Is dat zo?
Ja, absoluut.
Ik hoef het niet eens te bashen.
Ja, het is dat ik vrijdag er niet ben, anders had ik absoluut Koningsdag...
Met zulke vrienden heb je geen vijand nodig, heb ik, hè?
Of is ja, nee, de koningspelen zijn natuurlijk vrijdag.
Ja. Oh ja,
oh, het is God, ja.
Nee, maar even, we gaan naar de politionele acties even terug. Want,
bam.
Bam.
Komen we daar met drie tanks.
Operatie Kraai.
Ja.
Product.
Ja. Ja. Ja, product is 2, toch?
Ja, ja, ja.
Of nee, product is 1 en Kraai is 2.
Ja. Ja. Wat gebeurt er dan? Zijn dat dan geen oorlogsmisdaden?
Oh ja, zeker.
Ja, een redelijk perspectief, ja.
Oh ja.
Ja, maar toen ook al.
Maar die jongens dachten dat ze het goed...
Zij noemden het natuurlijk geen oorlog. Het is orde op zaken stellen. Ja.
Politionele acties, dat zijn gewoon politieacties. Hè? Ja, dus, ja. Orde op zaken stellen.
Zijn jongeren die zich niet aan de wet houden, die moeten gestraft worden.
Het recht weder herstellen.
Ja.
Oh, mooi.
Ja. Nou ja,
het is gewoon actief oorlog wat Nederland daar voert.
Zeker. Absoluut. Ja. Het is een search and destroy actie. Ja. Die later
kapitein
in Vietnam ook tegenkomt.
Wordt daarin verbeeld in de Oost. Zo. Hij is natuurlijk niet de enige geweest die zich die daar huis gehouden heeft. Maar die wordt wel als de verpersoonlijking van de politionele acties gezien. Absoluut aanraden die film als je daarover meer wil weten. Maar men gaat inderdaad in eerste instantie bij Operatie Product orde op zaken stellen om weer de fabrieken en productiegebieden onder controle te krijgen. En met name die operatie Kraai richt zich wel echt op het uitschakelen van tegenstanders. En het verbranden van de kampongs, et cetera.
En hoe deden ze dat? Ze trokken een dorp binnen. Ja, daar werden de mensen aan de randen van de rijstvelden opgesteld. En de volwassen mannen werden afgeknald. Net zolang totdat er iemand toegaf. Ik ben een opstandeling. Ik voer oorlog of ik lever wapens of ik lever voedsel aan de opstandelingen. En ja, daar zijn er gewoon halve dorpen mee uitgemoord.
Ja, en kijk, in retroperspectief zei je net Daan, maar ook in die tijd, hè, mensen zwijgen over de oorlog, maar ook in die tijd zijn er al wel verslagen van de moordacties. En in de jaren 50 en in de jaren 60 zijn er ook al wel...
Parlementaire enquête.
Ja, rapporten, excessen nota is 61 volgens mij zelfs. Ja. Dus dat is al eerder ingesteld. Dus men weet het wel, maar bedekt het toch nog wel meer met de mantel der liefde dan of zo. Ik weet niet hoe je dat precies moet zien. Daar gaan natuurlijk studenten ook onderzoek naar doen. Van hoe kan dit nou gebeuren?
Maar het is heel moeilijk, denk ik, als je gaat met een idee dat je iets goeds gaat doen, om dan op tijd in te zien dat je iets slechts aan het doen bent.
Ja, misschien wel.
Ik kan me niet voorstellen dat er veel van die jongens, zeggen we dan altijd, hè, maar jonge soldaten, Nederlandse soldaten, vlak na de Tweede Wereldoorlog denken, dan gaan we eens even lekker oorlogsmisdaden plegen tegen die Indonesiërs. Daar kan ik me niks bij voorstellen. Die zijn niet met zo'n idee gegaan, maar eerder met, hè, we gaan het vaderland weer groot maken of herstellen, of we gaan voor mijn part de Indonesiërs helpen, misschien. Hè, maar in principe...
Ja, ga je toch geen tank meenemen?
Ja, goed, ja, dat is ook een soort hulp, want de vijand moet bestreden worden. Ja, nee. Ja.
In je verloren rampspoed geboren.
Ja. Nou, zeker. En ik heb hier jarenlang in mijn TL4 les over gegeven. En die konden zich niet voorstellen. Dus dat is echt het moeilijke aan historisch denken. Hoe kun je nou na 5 jaar bezettingstijd denken... Oké, nu gaan we weer terug, want we willen dat gebied weer onder controle krijgen. Dus dat je 5 jaar lang zegt, de Duitsers zijn slecht. En het eerste wat je doet nadat de Duitsers weg zijn, is weer Indonesië gaan bezetten.
Ja, Nederland.
Ja, maar ze zagen zich inderdaad niet als bezetters. Ze zagen
ik denk
beschermers
ook niet dat zij het grote geheel zagen.
Nee, dat begrijp ik. Maar dat is voor leerlingen vandaag de dag. Ik bedoel,
ja, dat is moeilijk.
Je moet dat gaan uitleggen. Hoe werkt dat dan?
Ja,
hoe werkt dat? Ja, als ja 350 jaar lang, ik zei altijd, als jouw huis, hè, waar het nu staat, als er al 350 jaar lang dezelfde tuin bij zit en iemand zegt op een gegeven moment, hé, maar dat is eigenlijk mijn tuin, dan zeg je, ja, hou eens op joh, het is al zo lang mijn tuin. Om dan maar in zo'n metafoor proberen dat te vangen, want het is eigenlijk heel moeilijk voor te stellen. Ik bedoel, ja, ik heb geen oorlog meegemaakt. Wij allemaal. Ja, jullie misschien nog wat. Nee, het was niet lullig bedoeld. Maar jullie hebben misschien een actieve herinnering aan de Golfoorlog.
Ja, of aan
Balkanoorlog.
Dat bedoelde ik. Ik weet ook wel dat jullie Korea niet meegemaakt hebben, jongens. Maar,
toen zat ik vol op de gabberen.
Tijdens de Koreaoorlog?
Nee, tijdens de Balkanoorlog, Pieter.
En wij maken nu toch Oekraïne mee? Dat is toch
maar... Dat klopt wel, maar ik heb het idee dat, dat als je iets wil begrijpen van oorlog of zo, dan moet dat een keer heel dichtbij zijn geweest. En dat voor leerlingen die de afgelopen 10 jaar dan les heb gegeven, was natuurlijk Oekraïne was ook nog niet geweest. Dus wat is dan precies oorlog? Dat is natuurlijk moeilijk voor te stellen.
De echte impact van een oorlog. Maar dat is dus, die jongens hadden wel die impact van die oorlog meegemaakt. En alsnog gingen ze daar naartoe en hebben ze gedaan wat ze hebben gedaan. Niet iedereen heeft evenveel gedaan, maar als Nederlands leger zijn daar oorlogsmisdaden gepleegd. En dat is mensenwerk. Hè? Ik zeg altijd van mensen doen mensen dat aan. Het is niet een staat die dat doet of een leger. Nee, dat gaat over mensen die mensen afslachten. Ja. Dat is wel een pijnlijke constatering.
En je ziet het ook wel met mensen met een als we het over de Balkanoorlog hebben, de Dutchbat soldaten met PTSS, posttraumatische stressstoornis, ja. Die doen ook nog hele rare dingen. Die schieten ook nog, die willen ook nog mensen wat aandoen vanuit die stressstoornis.
Ja.
En ik denk dat die jongens die daar kwamen vanuit Nederland, die oorlog hebben meegemaakt, die zwaar onder die oorlog hebben geleden, zo onder de stress stonden, onverwerkte stress. Kijk, psychologie, daar hadden ze nog nooit van gehoord. En psychologische hulp al helemaal niet. Dat ze daar ook gewoon dat soort traumatische acties hebben, vanuit een trauma hebben gepleegd.
Ja, dat denk ik ook wel.
En ik geloof ook wel in bloedrood voor je oog.
Ja.
Dat je op een gegeven moment zo ver afstaat van, hé, je hebt een soort nieuwe realiteit. En het is...
Hij of ik. Of,
ja, je kan gewoon maar een bepaald aantal prikkels aan. Ja. Het is altijd als je in een heel ander landschap rondloopt, dan is dat zo overweldigend. Dat je dat gewoon op een gegeven moment maar niet meer in je opneemt. Nou, ik denk dat het ook zo is met het menselijk handelen in een hele nieuwe situatie. Dat je op een gegeven moment dus het niet meer stilstaat dat je nu iemand gaat doodschieten.
Hebben jullie trouwens Ordinary Man gezien op Netflix?
Nee.
Ja, dat gaat over een groep Duitse soldaten die dus een dorp moet uitmoorden. En dat dat dus in eerste instantie zeggen een aantal van, de keuze wordt gemaakt. We moeten deze taak uitvoeren, zegt de commandant. Ze staan allemaal op
aan het Oostfront.
Odinu in Frankrijk? Nee.
Nee, het was aan het Oostfront.
Oekraïne of zo.
En daar wordt gewoon gezegd van, ja, als je niet mee wil doen, prima. Dan hoef je niet mee te doen. En een aantal mensen stappen daaruit. En later doet alsnog iedereen mee. Dus de nieuwe werkelijkheid die wordt gecreëerd. Dus blijkbaar wordt jouw idee van goed en fout wordt bijgesteld. Want daarna worden ze een van de meest effectieve uitroeiingsgroepen. En dat zijn dus schilders. Dat zijn leraren. Dat zijn gewoon een normale afspiegeling van de samenleving. Ja, blijkbaar ben je dus toch tot iets in staat waarvan je misschien vooraf zegt dat is moreel verwerpelijk.
Geen born killers, maar gemaakte killers.
Ja, dat is natuurlijk het bekende gevangenis-experiment.
Ja. Ja.
Volgens mij werkt het inderdaad echt zo. Voor de kijkers thuis, luisteraars thuis. Er zijn twee groepen die worden in de gevangenis gezet. En één groep krijgt controle over de andere groep. En er wordt eigenlijk gekeken hoe ver durft die ene groep te gaan voor het eigen belang. Nou, die durft dus blijkbaar heel ver te gaan om eigen belang te verdedigen. En de andere groep dus iets aan te doen.
En dat is ook zo'n meteen experiment. De rechtvaardiging is het ook meteen. Hè? Van ja, maar het is voor de groep. En het moet nu eenmaal. En,
hoe heet dat ene experiment nou? Kennen jullie dat? Ja, dat er een spelshow, of nou niet een spelshow, maar je
Miller.
Milgram experiment.
Milgram experiment.
Dat is natuurlijk ook zo. Iemand krijgt de opdracht van jij moet nu schokken toedienen aan iemand anders. Ja. En blijkbaar zijn mensen geneigd om dat te doen. Want iemand anders zegt van jij moet dat nu doen.
Ja.
Dus dat hoort bij jouw taak.
Taakbewust. Ja.
Zijn die politionele acties nou mislukt of niet?
Nee, ik had nog een andere vraag, want dan sluiten we hem al richting af. Maar er is nu veel onderzoek gedaan naar die Nederlandse rol. Er zijn excuses aangeboden. Daar weten we inmiddels, na zoveel jaar, weten we er best veel van af. Terwijl er is heel weinig onderzoek gedaan naar vanuit Indonesië naar de Indonesische rol. Hoe zit dat?
Ja, goeie vraag.
Waarom dat zo is?
Ja, daar is dus ook onderzoek naar. Waarom is er weinig onderzoek naar de Indonesische kant van het verhaal?
Om een nationale eenheid te creëren. Ja, terwijl het zo divers was, moet je proberen van Indonesië één land te maken. Met al haar culturen en eilandjes. Moet je een eenheid krijgen. Ja. En daarom is die propaganda ook zo belangrijk van 17 mei 1945. Dat wordt echt opgeklopt tot en met. Die Sukarno, dat is bijna een halfgod.
Ja, Bung Karno. De vader van Indonesië.
Als je ook kritiek zou gaan onderzoeken op die rol van die Indonesische vrije strijders, gaat het ten koste van dat verhaal. En daar hebben Indonesische leiders tot nu toe eigenlijk geen baat bij. Want het is juist dat verenigde verhaal. En dat, nou ja, of
het collectief
is, maar het collectief. Ja. Hè, dit is de, nou ja, zoals wij heel lang over de opstand hebben gedacht. Van wij waren de goede rikken. En de Spanjaarden waren de slechte rikken. En dat is het dan. Hè. Wij zijn gewoon de goede rikken. Ja, daar is men er nog niet aan toe om ook de slechte daden. Of de oorlogsmisdaden van de Indonesische kant te bekijken. Daar zijn ze nog niet aan toe. Nee. En dan hebben we het over, het zit al 80 jaar daarna. Maar dat is toch dus heel erg ingewikkeld, blijkbaar.
Maar ja, is het een oorlogsmisdaad als je vecht voor je vrijheid? Nou, dat zal de vraag zijn die daar gesteld moet worden.
Het vechten voor die vrijheid niet, maar de daden die daaruit voortvloeien, die kunnen natuurlijk wel heel beestachtig zijn of buiten het oorlogsrecht.
We hebben afgesproken met elkaar dat er een bepaald oorlogsrecht is. Dat gaat over niet executeren, et cetera. Maar toch wordt er bij elke oorlog wordt dat geschonden.
Ja.
Ja, dat is toch wel bijzonder. Ja. Waarom spreken we het dan af?
Ja, het zijn een soort van terugvalregels voor het idee.
Ja,
maar het
is een vredestijd.
Ja,
afgesproken.
Nee, tuurlijk.
En oorlogstijd is anders dan vredestijd. Hmm.
Zijn die politionele acties gelukt?
Het waren uiterst effectieve acties, ja. Dus als je vanuit de intenties vanuit Nederland gaat kijken, dan is met operatie product is een groot deel van de productiecapaciteit teruggewonnen. En met operatie kraai een deel van de politieke tegenstanders uitgeschakeld. Dus van de doelstellingen rekenend vanuit die politionele actie zeg ik ja. Ja,
korte termijn, ja.
Ja. Ja.
En lange termijn brak de pleurisbende uit.
Nou ja, die was er wel al. Maar Nederland die suggereert van nou, we hebben nu de touwtjes weer in handen. Maar Amerika zegt, we korten hier op je Marshallhulp.
Marshallhulp, ja, jammer.
En er gaan dus stemmen op in Nederland, hè. Van, dan maar geen Marshallhulp. Terwijl in Nederlands-Indië was al jaren geen windgewest meer. Dat kostte bakken met geld. Maar onder het mom van aanzien en de grootheid van het Nederlandse koloniale rijk wilde men dan waren de stemmen die zeiden we moeten de Marshallhulp maar gewoon stopzetten. Dan houden we Nederlands-Indië tenminste.
Was het alleen Marshallhulp? Was het nog wat anders? Was er misschien al vooraf berekend van ja, weet je, inderdaad, Indonesië is geen Nederlands-Indië is geen windgewest meer. Misschien moeten we er ook maar eens mee stoppen.
Nee, ik denk dat er weinig politici waren die er zo in stonden. Mm. Echt hoor, want jij zegt dit was geen echt windgewest meer, maar er kwam nog genoeg revenue, kwamen er natuurlijk nog altijd. Ja, dan kan je het hebben over wat kost het dan. Maar...
Ja, nou ja, onderaan de streep kostte het geld hoor.
Misschien in de jaren 30 dat wel is ingezet, maar daarvoor was het nog winstgevend denk ik. Maar goed, dan moeten we de cijfers
Een cultuurstelsel, pakken, maar... daar zijn de Nederlandse spoorwegen mee aangelegd.
Ja. Maar nee, ik ben mijn punt kwijt.
Volgens mij is het krampachtige vasthouden aan de kolonies wordt duidelijk bij Nieuw-Guinea.
Ja.
Dat was helemaal geen windgewest, maar onder het mom van dan hebben we nog wat aanzien in de wereld. Nieuw-Guinea tot en met 1960, hè? Of 1962, wat is het, 1960? Dan pas wordt Nieuw-Guinea overgedragen.
Nee, ik was denken, misschien is het economische aspect niet zo belangrijk, maar het idee dat Nederland dan een kleine staat is geworden. In plaats van, we waren minimaal een middelgrote staat.
Ja, ja.
Misschien wel tegen de grote staten aan, omdat we Indonesië, Nederlands-Indië bezaten. Dat is de drol die doorgeslikt moest worden. Nou ben je eigenlijk geen... zo noemen ze dat.
Dat is een heerlijke uitspraak.
Zo zeggen we
dat. Doorgeslikt me wel, hè?
Ja, maar ja, dat is wel confronterend. Hè? Dus je kan zeggen, ja, dat kost wel geld of niet, maar je bent geen grootmacht meer.
Alsof je in het glazen huis zit te poepen. Heel, heel, heel apart.
Ik volg je nog, hoor.
Ja. Ja. Sorry, luisteraars. Sorry.
Misschien moeten we nog één ding bespreken. Het akkoord van Lingajati.
Ja. De illusie dat het toch allemaal wel binnen het koninkrijk zou blijven. En wat is dat nou weer voor waanidee?
Ja, iedereen was ook ontevreden na dat akkoord. Ja. Dus het is volgens mij akkoord in 1947. Daar wordt eigenlijk afgesproken dat binnen de Nederlandse onder Nederlands gezag er een mate van zelfstandigheid is. En Java en Sumatra mogen dan volgens mij helemaal zelfstandig. En de rest valt dan nog binnen Nederland.
Ja, een confederatieachtige...
de Verenigde Staten van Indonesië.
Unie is nog
van Wilhelmina blijft gewoon koningin. Ja. Dat is...
Maar eigenlijk is iedereen boos na dat verdrag. Ja. Want de nationalisten in Indonesië zeggen, ja, hoezo dat nou weer? We willen onafhankelijkheid. En Nederland zegt, ja, hoezo geven dan die wel winstgevende gebieden, hoezo geven dat dan zelfbestuur? Dus eigenlijk is iedereen ontevreden. Dus het moet ook wel clashen. Het kan niet
voortgaan. Het is een soort compromis waar er geen compromis kan.
Nee.
Nee, dat is bijzonder eigenlijk.
Gek toch?
Ja. Ja. Dus maar misschien ook weer het tijdsbeeld niet begrepen. Want dit is helemaal geen oplossing. Dit ziet op papier eventueel aardig uit. De personele unie, het Britse koningshuis, dat heeft nog heel lang overal de koning of de koningin uitgehangen natuurlijk.
Gemene West.
Ja, maar dat, dat, ja, dat,
Ik denk ook dat het een soort, dat ze gewoon hebben afgewogen, oké, wat zou voor alle partijen acceptabel zijn op papier.
En dan vegen we dat allemaal bij elkaar. Ja. En dan maken we daar een akkoord van.
Kunstmatigs.
Ja, was het niet gewoon tijdrekken?
Zou kunnen. Het akkoord van Lingajati komt voor de politionele acties. Dus dat je eigenlijk zegt van, nou, we gaan wel onderhandelingen aan en we zien opbouwen. Dan wel waar het schip strandt. Zou kunnen. Weet ik niet.
Nou, tijdrekken voor wie?
Tijdrekken om op te bouwen om die politionele acties uit te gaan
voor
voeren.
Nederland. Dus ja. Tijdrekken voor Nederland. Ja.
Hey, en dan spreken we, als dan uiteindelijk Sukarno Nederland de soevereiniteitsoverdracht doet, dan spreken we van een politieke onafhankelijkheid. De economische onafhankelijkheid is er dan nog niet. Hè? Dat is natuurlijk het gekke van decolonisatie. Dat tot in de jaren 60 onder Suharto is Nederland gestopt met economische hulp richting Indonesië.
Maar heel veel mensen die inderdaad in de jaren 50 nog als Nederlander of als Indo-Europese Indonesiër daar nog werkten.
Ja, zeker. Ja, ja. Ondanks dat Nederlandse bedrijven genationaliseerd werden door Sukarno, zie je dat er nog steeds een of Nederlandse bedrijven actief zijn en ook Nederlandse werknemers zijn.
Had hij die kennis nodig?
Nou, ik denk ook met name dat je, als je een nieuw land sticht, moet je ook aan geld komen. Dus er had ook bedrijven nodig om te produceren en te verkopen. Mm-hmm. Om het land te kunnen besturen.
Ja. Het is niet vreemd, hè, dat daar allemaal Europese bedrijven of ontstaan of van de staat worden overgenomen. Want eigenlijk zie je in heel veel kolonies die aan het decoloniseren zijn, dat soort invloeden blijven bestaan.
Ja.
Zelfs tot aan nu. Hè. Dus bijvoorbeeld gebieden waar Portugal heeft gezeten, daar zijn nog heel veel Portugese bedrijven. En eigenlijk wordt daar nu meer geld verdiend via de vrije markt. En hebben ze op die manier nog allerlei dingen in de pap te brokkelen.
Maar hoe groot is onze band met Indonesië nog? Bijvoorbeeld, ik heb heel lang de cursus Suriname of deel Suriname gegeven van de cursus Suriname in Indonesië. En dan vroeg ik aan studenten aan het begin van, nou, noem eens iemand die in Suriname is geboren. Nou, er komen allerlei voorbeelden, voetballers, presentatoren, noem maar op. Hè. Allemaal mensen met een Surinaamse roots, die kennen wij. Of ze nou in Nederland wonen of in Suriname wonen, die kennen wij. Maar van die 280 miljoen Indonesiërs, nou noem er maar eens 3 die nog in leven zijn.
Nou ja, dan kom je dus bij de Molukkers. He, dus dan is niet direct mensen die nu nog in Indonesië geboren zijn. Maar daar, door de Molukse gemeenschap in Nederland, is de band met Nederlands-Indië nog steeds duidelijk.
Ja, of de band maar is met dat Indonesië. De band met Indonesië of is dat de band met de Molukken? Voor mij is dat de band met de Molukken. Met Indonesië hebben ja, nou ja, denken ze nog vaak aan Nederland in Indonesië? Denken ze nog vaak in Suriname aan Nederland? Ja, heel vaak.
Heeft het ook niet te maken met hoe gewelddadig die Berge was?
Nee, ik denk misschien een beetje, maar het heeft ook te maken met afstand. Hè. Suriname is relatief dichtbij. En Indonesië is sowieso in vogelvluchten 15.000 kilometer ver weg. En Suriname 7,5 ongeveer.
Maar het decoloniseert ook later, toch?
Ja,
75?
Is ook waar, maar daar wordt nog Nederlands gesproken. Ja. Daar wordt nog heel veel naar teruggegaan vanuit Nederland naar Suriname. Die banden zijn gewoon veel.
Maar volgens mij komt dat Suharto heeft in de jaren 60 die banden echt doorgesneden. Ja. Wij willen niks meer met Nederland te maken hebben. En dat is met Suriname natuurlijk anders geweest. Ja. He, dus daar is veel meer migratie ook heeft er plaatsgevonden vanuit Suriname naar Nederland. Waardoor de band misschien nog inniger is.
Daarbij komt dat we natuurlijk geen oorlogshandelingen hebben uitgevoerd op Surinaams grondgebied. En
maar wel jarenlang slavernij, hè?
Jawel, maar
dat
er is
alweer veel langer geleden. Ja. Dus.
Het was nog maar de vraag in 1975 of Suriname inderdaad onafhankelijk werd. Er is, als ik het goed heb, is er een referendum destijds geweest. Ja. En lang niet alle Surinamers stonden achter die onafhankelijkheid.
Nee, zeker niet. Er kwam echt een beetje uit het niets. Gaan we het over Suriname hebben. Maar nadat Henk Arron de verkiezingen wint, die zegt dat gewoon. Hè. We gaan nu onafhankelijk worden. En daarna moet hij gaan regelen dat het kan. Maar dat kwam redelijk onverwacht begin jaren 70.
Kregen dubbele paspoorten.
Dat soort dingen moeten geven. Hindoestanen in Suriname waren helemaal geen voorstander. Want die dachten, ja, maar dan pakken de Creolen, die gaan dan de macht.
Ik wilde het cirkeltje eigenlijk even rondmaken. Want die overgang, dat decolonisatieproces is veel minder agressief verlopen dan het decolonisatieproces in Indië, Nederlands-Indië. En met het uitroepen van die proclamatie, dat kwam niet heel erg onverwacht naar mijn idee.
Omdat de proclamatie van Sukarno?
Ja, die proclamatie kwam wel onverwacht op dat moment. Maar eigenlijk, als je terugkijkt, zie je al die lijnen er naartoe lopen.
Al langer lopende nationalistische sentimenten.
Veel langlopende oorzaken. Ja. Die gaan de studenten ook onderzoeken. Maar als je kijkt naar Suriname, dan zie je die langlopende lijnen zie je helemaal niet.
Nee. Nee, dat klopt. En waarom zijn de Antillen nog deel van het Koninkrijk? Of staat ze apart binnen het Koninkrijk?
Gemeentes.
Ja, dat is dus nog. Die zijn niet onafhankelijk in dat opzicht. Dat kan dus ook. Dat kan. Ja, Indonesië heeft één heel sterk punt, dat is hun economie. En dan met name die olie. Ja, zij kunnen heel goed een zelfstandig land zijn. En een machtig zelfstandig land zijn. Ja, dat is de vraag of Suriname dat kan zijn. Ik denk het niet. Laat staan dat Bonaire dat zou kunnen zijn. Ja, dus als je daar echt voor kiest, dat zou kunnen. Maar er zitten ook voordelen aan voor kleine koloniën, Guadeloupe of zo, om Frans te blijven. Of Bonaire om Nederlands te blijven.
Ja, als je jezelf niet kan bedruipen, dan is het
toerisme best... enige wat daar dan een rol kan spelen. En dat is het dan wel. Ja, dan kan je misschien beter wel kolonie blijven. Hè. We zien ze niet als koloniën. Maar ja, overzeese gebiedsdelen.
Maar er zitten nog wel gekke dingen aan vast. Hè? Want Bart Wagenmaker is een collega van ons. Die heeft dan die doet onderzoek samen met Hanneke Tuithoff naar scholen in Bonaire. Die hebben dus gewoon Nederlandse onderwijsmethodes. Ja, hè? Ja. Hè, dus die leren ook over de Grieken en Romeinen. En over Willem van de Nederlandse opstand.
Johan van Terwijl... Barneveld.
Een vriend van me uit Suriname die zei, ja, wij leerden rekenen met peren. Maar
ik heb nog
een peer gezien, zeg maar. Dus geen idee wat dat was.
Dat is toch gek?
En hij vertelde ook iets met peer. Dan lazen ze een boekje en dan had iemand een boterham met gestampte muisjes. En ze zeiden, is dat echt waar?
Dat is bloedig.
Echt gestampte muisjes. Ja, dat zijn echt.
Carnivoren.
Ja, dus
dat doen ze. Sterker nog, op Curaçao spreekt eigenlijk minder dan de helft spreekt Nederlands. En dan moeten ze dus Nederlandse boeken gebruiken. Om daar dus iets over te leren. Dus eerst moeten ze vanuit papiermenten moeten ze in Nederlands gaan vertalen om dus te leren uit zo'n boek.
Ja, dat is eigenlijk gek. Ja, dus Bart is onder andere bezig met te kijken van hoe kunnen we daar dan zorgen dat er een methode komt die meer aansluit bij hun belevingswereld. En het is gaan hebben over de situatie daar en de geschiedenis van die eilanden bijvoorbeeld.
Ja. En vooral burgerschap. Hè.
Mocht ook wel een keertje eigenlijk.
Nou,
cremig.
Ja, kost geld en zo.
Weet je wat ook wel eens mag? Het afronden van deze podcast.
Nou, weet je wat ook wel eens mag? Dit is de eerste podcast waar ik gewoon geen sound effect heb gebruikt.
Ja, daar, Piet.
Het moest even.
Ik wilde je daarvoor bedanken. vanuit de grond van mijn hart. Maar
groei doorgemaakt, Piet. Dat dachten we.
Helaas.
Je bent geen wingewest meer, Piet.
Nee,
goed mensen, leuk dat je luisterde. En tot een volgende podcast.
Ciao.
Doei.